Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jeroen, ben je wel eens goed ziek van oesters geweest?
Ik ben wel eens onwaarschijnlijk ziek van oesters geweest. Ja, echt heel erg. Toen ging ik met mijn huidige vrouw, mijn toenmalige vriendin, naar Londen. Een vriend van mij werkte daar in de Quaglino's. Quaglino's was een heel fancy restaurant van Sir Terence Condren. Van
ken
Habitat,
ik, ja.
Precies. Ja. En daar hadden wij de seafood platter. En uitgebreid oesters gegeten. Alles zat erop en eraan. En toen ik terugkwam in het hotel, begon het al te rommelen. En ik zou je zeggen, ik heb dat hele weekend heb ik op mijn hotelkamer gelegen.
Oh ja, het
hele weekend weg.
Het was super romantisch.
Het was super romantisch. Maar het mooie was, ik heb daarna een klacht ingediend bij ze.
Ja?
Daar kwam meteen een bureau tussen die daar gespecialiseerd in was. En ik heb wel al mijn geld terug gehad. Dus ja. Dat was weer mooi meegenomen.
Mooi. Ja, je raadt het al. Deze aflevering gaat over oesters. We gaan praten over de achtergrond van oesters. Wat voor verschillende soorten er zijn. We gaan ze proeven. Hoe je ze, waar je ze koopt. Hoe je ze bewaart. En hoe je ze ook openmaakt.
Ja, en vervolgens hebben we een stukje over warme bereidingen. En we gaan het uitgebreid hebben over de pairing. Oftewel, welke wijnen drink je bij oesters.
En in het supplement gaan we verder over oesters. Dan gaan we oesters eten en dan drinken we er rode wijn bij. Ja, je hoort het goed. Bestaat er iets als de lustopwekkende kracht van oesters? Waar kan je ze zelf plukken? Iets meer over de theorie van wine pairing, met dank aan Okhuizen. En we geven een prachtig boek weg.
Maar voordat wij naar de theorie gaan, gaan wij toch weer even naar de praktijk. Want ik heb een drankje meegenomen.
Ik zag het al staan. En dat gaat goed met oesters?
Ja, dat is een klassieke combo. Die jij, en dat geef je later ruidelijk, toen nog niet kende.
Nee.
Maar dit is de combinatie van champagne met oesters.
Oeh. Dus we gaan champagne drinken.
Ja, en als jij even twee glazen inschenkt, dan zal ik even iets vertellen over wat ik hier heb staan.
Ja, dat hoef je maar niet één keer te vragen, niet vaker te vragen.
Dit is de Grand Reserve van Devaux. En Devaux is een wijnhuis, een champagnehuis die vooral met Pinot Noir werkt.
Ja.
Die maken dus een witte champagne van de rode druif. Hier zit 70% Pinot Noir in. En dat ruik je, want hij heeft allerlei aroma's die je ook herkent in Bourgogne wijnen. Hij is lekker droog en naturel. Maar door die Pinot Noir heeft hij wel heel veel. Nou ja, is hij heel geurig en aromatisch.
Nou, ik kan hier wel aan wennen hoor, Jeroen. De podcast starten met een glaasje champagne.
Ja, misschien moeten we daar gewoonte van maken. Xavier vertelt straks overigens nog iets meer over deze wijn. Want voor hem is het ook een tip bij champagne. Oesters. Wat vind je ervan?
Ja, ik vind hem heel lekker. En met champagne vind ik vaak, als ze te zuur zijn, vind ik niet zo fijn. En deze heeft een heel lekker belletje wat erin zit.
Ja.
En hij heeft een hele, best wel volle smaak, vind ik.
Ja.
Maar toch, nog steeds is hij fris en nog steeds is het, heb je zin om nog een slokje te nemen. Dus zeer goed hoor.
Heel goed, kunnen we zo meteen kijken hoe we daar de oesters mee wegspoelen.
Ik ben heel benieuwd.
Wat heb jij meegemaakt de afgelopen dagen, Anders?
Nou, afgelopen dagen, ik was een tijdje terug, was ik bij Moes. Dat is een messenwinkel in Amsterdam. En daar hebben we het vaker over gehad. Vind ik een hele fijne zaak. En ik was daar om met toestemming van mijn vrouw een extra mes te kopen.
Oh, ja, ontheffing. Ja, ja.
Ja. Nog wel even van tevoren geappt, weet je het zeker. Ja hoor, ga je gewoon.
De unit cap was er één verhoogd.
Ja, maar goed, ik heb niet meer ruimte in mijn keuken, dus er moest een andere weg. Dus dat was nog wel even een discussie. Maar goed, uiteindelijk gelukt. En dan een Jaap van Moes, ik kwam aanlopen met een potje waar een soort van oranje poeder in zit. En dat heet Yuzu Kararin. En dat is een soort van een blend van chili, van yuzu en zout. En yuzu, dat is een citrusvrucht uit Japan.
Ja.
En hij zei, probeer het maar. Weet je, ik ben het aan het importeren. Ik krijg dit. Dus ik ben het gaan proberen. En ik vond het ontzettend lekker. Want ik heb het bijvoorbeeld op gyoza's gedaan. Ik heb het een keer over rijst gedaan. En zelfs met taco's heb ik een keer gedaan. Het is omdat het geeft best wel even een kick in de zin van hitte, van chili. Ja. Maar het is heel aromatisch.
Heel aromatisch.
En heel erg citrusachtig en ook een beetje zoutig. Dus het is een perfect soort van dingetje wat je over je eten kan sprinkelen. Ik hoor dat jij er ook eentje...
Ja, ik heb
er ook eentje, toch?
Ik had ook een potje van via jou gekregen. En ik heb hem al heel erg... Ik heb hem op de gebakken zalm gedaan.
Oeh.
Dat was ook heel erg goed.
Moet je het voorstellen.
Ja, ja. Dus, en ik kan overigens... We zijn bezig met het kerstmenu. Ik kan me voorstellen dat hij ook goed over de amuse gaat. Ja, ja, ja. Ja,
met oester, hè?
Ja, met oester,
dat kunnen we afklappen, ja.
Heel goed idee.
Goed idee, zeg. Hey.
Ja, ja, ja. Goed. Verder.
Ja, verder heb ik het een tijdje geleden gehad over mijn nieuwe ijsklontjes.
Ja, laaiend enthousiast was jij. Nou ja, juichend.
Van tevoren, ik had hem nog niet uitgeprobeerd. Dat heb ik nu in de tussentijd wel gedaan. Ik kreeg wel een paar wenkbrauwen omhoog thuis over de grootte. Want het is toch best wel een unit die in de vriezer moet. En er moet best wel wat ruimte gemaakt worden. Ja. Maar het werkte perfect.
Ja?
Ja, echt perfect. Dus er komen 4 best wel grote, kraakheldere ijsklontjes uit.
Ja, 4 Negronis. Richt je het precies een weekend bij?
Ja, dat past ook in de tumbler. Ja, goed. We gaan richting de feestdagen. Dus dan mag het toch. Alleen het enige waar ik een beetje mee zit, en misschien kan jij mij daar qua theorie even mee helpen, is, dan heb ik een hele mooie heldere ijsklontje. Ja. Doe ik dan in mijn glas, dan maak ik een Negroni, mix hem, en dan breekt mijn ijs. Dan gaat dat
dan
wat doe ik verkeerd?
Ja, dat komt eigenlijk door de klap van het iets te warme vocht wat je erop gooit.
Okay.
Wat je beter kan doen, is hem even 10 minuutjes of zo even tot rust laten komen. Dus dat je je ijs...
Het ijsklontje?
Ja, het ijsklontje.
Oh, ja.
Het ijsklontje. Eigenlijk is het ijsklontje dan nog te koud, staat er heel veel spanning op. En als je dan dat vocht opgooit, dan barst die. Heb ik met mijn klonten ook.
Okay,
en de truc om dat te doen is gewoon is temperen. Dus eigenlijk gewoon 10 minuutjes van tevoren of zo eruit halen. Ja, en, dan,
en maakt het ook uit als je de vloeistof kouder maakt of gebeurt dat dan hetzelfde?
Dus dat
als
is je dus een lijkt mij een mooi experiment voor de komende weken, Jonas. Ja.
Nou, ga ik zeker doen. Dus dat is een succes.
Ja.
Dus voor mensen die het ook willen. Ik zal de link nog even op de site zetten, want het is echt een topding. En dat scheelt weer een beercooler in je vriezer. Daar moet je nog veel meer ruimte voor maken.
Ja, ik vind wel, het is, mijn klont is natuurlijk rustieker. Want ik heb een, maar het is wel interessant.
Nee, dat is wel waar.
En, op zich vind ik een mooie strakke klont, vind ik ook wel gepast.
Kijk eens aan.
Misschien dat ik hem wel op verlanglijstje zet voor de kerst. Ja.
Hey, en jij, wat heb jij uitgespookt?
Ja, je kan de klok erop gelijk zetten, Jonas. Als het herfstvakantie is of net is geweest, dan begin ik met mijn Christmas cake. Dus,
ook dit jaar weer?
Ook dit jaar weer.
Ja,
ja en ik ben dit jaar, ik heb natuurlijk een beetje gevarieerd. Ik heb kleintjes gemaakt, grote gemaakt, alcoholvrije gemaakt. Maar ik ben nu weer helemaal klassiek gegaan. Gewoon het recept weer even helemaal zoals hij op de site staat. Dus met die verhouding krenten, rozijnen, amarene kersen. En het is altijd een goede plek om je restjes drank weg te gooien.
Ja.
Want in de loop van het jaar sleep je nogal wat mee. Dus het was zeer bevredigend om mijn opruiming te doen in de drankkast. Kan er weer nieuw spul bij. Een beetje zoals met jouw messen. En verder staat dus ik ga hem dit weekend bakken.
Ja, leuk. En met jou zijn meer mensen bezig. Hè? We zien af en toe foto's voorbij komen op ons Instagram kanaal.
Ja.
Het Watschaf de podcast. Ja. En daar zie je steeds meer mensen ook hun bakervaringen delen en doen.
Zeker.
Leuk.
En tag ons ook vooral, want zien bakken doet bakken.
Ja.
En het is gewoon hard. Het is echt een heel leuk project.
Ja. En dan delen we het ook. Verder.
Ja, ik heb een nieuwe manier van paddenstoelen bakken ontdekt.
En?
Ja, dat is top. Nu wil jij natuurlijk weten hoe.
Ja, ik wil zeker weten hoe. Ja. Ik geloof best dat die top is, maar...
Wat je doet is, het geheim is dat je onder druk gaat bakken.
Okay.
Dus wat je doet is, je neemt een zware pan, een koekenpan. Klein beetje olie erin. Daar leg je de paddenstoelen in hun geheel in.
Ja.
En vervolgens zet je daar een andere pan, koekenpan of kookpan, bovenop. Waardoor ze zeg maar plat worden gedrukt. En wat er daarmee gebeurt, eigenlijk 2 dingen. Het één is dat ze door dat stuk toch een beetje worden afgesloten, stomen ze wat.
Ja.
Dus ze stomen, maar al het vocht wat eruit loopt, al het vocht wat erin zit, dat wordt er eigenlijk meteen uitgeperst. Door de druk. En dat loopt die pan in. En dat karamelliseert dus.
Oh, okay.
Of karamelliseert. Eigenlijk is het natuurlijk een Maillard-reactie. Want volgens mij zijn het eiwitten. Die er vooral ook uitlopen. Dus wat je krijgt. Is je krijgt een hele mooie donkere bruine korst. En bovendien hele stevige paddenstoelen.
Leuk.
En werkt vooral goed met grote paddenstoelen. Met grote champignons. Met portobello's. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon grote champignons zijn. Als er in een recept staat, grote champignons, portobello's, kan je ook gewoon hele grote champignons pakken. Maar ook met koningsboleten of met eekhoorntjesbrood of met wat die lion's mane, pruikzwam, ja. Chicken of the Woods.
Een beetje stevige ja. paddenstoelen.
Stevige alles stevige vlees. Paddenstoelen, ja. grote stevige. En doordat je zo bakt, worden ze echt heel vlezig. Dus kan je ze gewoon als eigenlijk een portobello, kan je gewoon als een hamburger dus een broodje doen.
Leuk. Hey, over paddenstoelen gesproken.
Ja.
Er stond een review op Apple Podcast over onze podcast van een luisteraar die er dus heel die met heel veel plezier naar ons luistert, maar nogal kritisch was op het feit dat er een kilo eekhoornsbrood bij mijn vader in de bourguignon ging.
Ja.
Het is wel goed om even te zeggen, dat is de kilo komt van zijn eigen tuin. Ja. Het staat gewoon, het groeit bij hem in de eigen tuin. Het is natuurlijk niet de bedoeling om het bos in te gaan en kilo's paddenstoelen te plukken. Ik weet dat ik daar vaak over heb. En zelf doe ik altijd, pluk ik alleen maar wat ik kan eten. Dus gewoon ook volgens de regels een klein champignonbakje.
Ja.
Dat is wat ik doe. En dat is ook wel wat ik de rest wil aanraden. En mijn vader heeft gewoon het geluk dat het gewoon echt naast zijn huis groeit. Dus hij kan er gewoon op zijn eigen terrein doen mee wat hij wil. Dus
ja, en verder plukt hij een kilo van, ik denk, de 20, 30 kilo die er staat. Hè?
Ja,
bedoel,
het is
ook, het is ook in verhouding. Ja. Ja. Maar het is goed dat je dat even noemt.
En maar ook wel goed dat er iemand daar een punt van maakt. Want dat is natuurlijk een terecht punt.
Ja, het is niet de bedoeling om de boel leeg te rousen.
Precies. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van 5 flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat behoorlijk hard.
Maar waar gebruik je het dan bij? Waar eet je het mee dan?
Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij taco's, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. En overigens ook bij lunch en ontbijtgerechten. Tosties, gebakken eieren, pizza, alles.
Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de rijmakers, heetmakerssausen?
Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid.
Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Hoe komen luisteraars aan deze flesjes?
Ja, je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak.
Nou, ik heb al een glaasje champagne, maar er staat voor mijn neus ook een bordje met 4 oesters naar mij te lonken.
Mm-hmm.
Waarom wil je het over oesters hebben?
Nou ja, ik na mijn avontuur bij Quaglino's, waar ik aan het begin over vertelde, kon ik een hele lange tijd geen oesters eten.
Ik kan me voorstellen.
Ja, en echt zeg maar fysieke weerzin voelen op het moment dat je het rook. En ik heb ze toen herontdekt naar warme bereidingen die ik heb gemaakt nadat ik ze zelf heb gezocht. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik helemaal niets wist van deze toch heel Nederlandse delicatessen.
Ja, en ik zal ook eerlijk zijn. Ik ben ook niet de allergrootste fan van oesters. Ik heb niet zo'n slechte ervaring gehad als jij. Maar het is gewoon voor mij te veel. Dan blokkeert het op een gegeven moment. Dus, maar ik ben wel echt heel erg benieuwd, omdat ik er ook net zoals jij heel weinig van weet. Laten we even beginnen bij het begin. Hoe lang eten we eigenlijk al oesters?
Ja, er is de filosoof Jonathan Swift zei, he was a bold man that first ate an oyster.
Zie je wel.
Ja, en dat is natuurlijk die weerzin. Maar wat je ziet is dat het eigenlijk al prominent voorkomt op 17e eeuwse schilderijen. Maar uit archeologisch onderzoek blijkt dat Romeinen ook al oesters aten en een systeem hadden om ze te transporteren dieper het land in.
Okay.
En er is zelfs recentelijk onderzoek waaruit blijkt dat schelpdieren en oesters mogelijk een essentiële rol hebben gespeeld in de menselijke evolutie.
Nou, hoe zit dat dan?
Ja, dat is een onderzoek van neurowetenschapper Michael Crawford naar het belang van omega-3 en omega-6 vetzuren voor je hersenontwikkeling.
Ja.
En die omega-3 en omega-6 vetzuren, die zitten eigenlijk, als je kijkt naar waar die uitkomen, zijn dat vooral zeevissen, vette vissen. Nou, die konden waarschijnlijk de oermensen nog niet vinden. Maar die konden natuurlijk wel die schelpdieren rapen. En het lijkt erop dat de hersenontwikkeling daarmee een boost heeft gekregen. Dus dat laat ik zeggen, het feit dat ze zijn begonnen met het eten van die schelpdieren,
ja,
dat ervoor heeft gezorgd dat wij zo slim zijn als we nu zijn.
Ja, en wat wij dus nu in pilletjes aan kinderen geven en zelf opeten. En dat is nodig voor, dat helpt met de ontwikkeling van je hersenen.
Ja, het is essentieel voor de ontwikkeling van je hersenen. Omega 3 en omega 6. Ja.
Hoe weet je dat allemaal? Joh?
Ja, dit komt uit een uitstekend boek, wat ik echt met heel veel, een uitstekend dik boek, het ligt daar voor je ook.
Ah ja, ah, deze.
Het oesterboek. Dat is
over de magie van de oester.
Ja, dat een historische, biologische en ook economische achtergrond van de oester. Er staan gesprekken in met chefs, met kwekers, recepten van Cirkel Bakker, Thijs mijn liefste, Nick Bril. Echt een heel leuk boek, leuk om te lezen. Mooie recepten om te maken, mooie foto's. Als je oesterliefhebber bent, echt een aanrader. En het goede nieuws is, we hebben een exemplaar om weg te geven.
Zullen we dat dan voor onze vaste luisteraars in het supplement doen, dit boek? Want het is echt een mooi boek. Het zit door te bladeren en het ziet er echt tof uit. Veel recepten ook.
Dit is echt iets voor de liefhebbers, dus dat past wel in het supplement.
Nou, laten we dat doen. Oké, van het boek naar de oester zelf. Want er staat hier een schaal voor mijn neus van oesters.
Ja.
Welke zie ik hier en die gaan proeven, toch?
Ja, ik heb hier vier verschillende oesters voor je liggen. Ja. En als je kijkt, zie je is er één schelp die iets ronder is. Dat is de platte oester.
Is dat deze?
Ja, en daarboven beginnen we. Dat is een Ierse kreuze. Dan ligt daarnaast een Franse kreuze. Dit is een Ierse. Dan een Zeeuwse. Dan een Franse. En dan een Zeeuwse platte.
Oké, dus ik begin links.
We beginnen met deze.
Oké. En gaan wij nu gewoon meteen proeven?
Die gaan we nu natuurlijk proeven, ja.
Oké, nou. Daar gaan we dan. Ah, dat is erg lekker. Dus wat ik wel heb geleerd is dat je oesters moet je toch echt wel opkouwen.
Mm-hmm.
Je groei trekt een beetje weg. Met heel snel een slokje van
We nemen dit ochtends om 10 uur op.
Ja, precies, ja. Dus het is zo'n ontbijt eigenlijk. Ik vind het echt serieus lekker. Want
hij is lekker, toch?
Hij is zoetig. Hij heeft hij is romig.
Ja.
Hij heeft een volle smaak. En met... Kijk of de champagne lekker bij is. Ja. Champagne die maakt je mond een beetje schoon. Mm-hmm. Accentueert wel die zoetige smaak, heb ik het idee. En strakke. Dat gaat dus goed met champagne. Dat heb ik al door.
Ja, die combi is heel goed. Ik nam nu een slokje champagne. Je ruikt die bloemigheid van de champagne. Die komt ineens veel meer naar buiten.
En beetje de straffigheid. Het strakker.
Het strakker, het drogende. Ja. Ja, dus dat vind ik lekker. Je moet nu even beginnen niet met die daarnaast ligt, maar die daarnaast ligt.
Ja, dus deze. Ja. Ja, en welke is dat dan?
Dat is de Franse kreuze.
Ja,
dus dat is hetzelfde type, maar dan ergens anders opgevoed.
En degene die we net hadden was een Ierse.
Dat was een Ierse, ja.
Nou, het is ook een mooie schelp. Het vlees is wat kleiner. Ik laat het vocht even een beetje uitlopen, dat is niet zo zout. En maar best wel diepe schelp ook. Nee, deze vind ik echt heel lekker. Want deze heeft dus... die is minder romig.
Ja.
Die is iets vleziger van smaak. Die is ook niet zo heel erg... Hij is wel zout, maar niet overdreven zout... dat het de smaak weghaalt. Dus deze is... Nou, hoe moet je het zeggen? Iets voller, misschien wel iets interessanter qua smaak. Wat
ik vind hij iets hartiger.
Ja, hartiger is het.
Hartiger. Ja. Ik vind hem erg lekker, die Franse.
Nou, grappig hoor dit. Om zo naast elkaar te proeven. Het is echt een mega verschil.
Echt een groot verschil, hè?
Ja.
Gaan we zo over hebben hoe dat komt. En heb ik de laatste nog, dat is de Zeeuwse kreuze.
Dat is de onderste. Dat is een hele...
Nee, dat is die diepe ook nog.
Die diepe die erboven zit.
Dit is dan die andere, die onderste, dat is een platte.
Oké, en die doen we later. Nou, het vlees van deze oester is best wel groot, vergeleken met die andere. Een beetje te groot voor mij.
Ja, is die te groot?
Ik merk dat het dan in mijn mond... Maar ook, even kijken hoor. Ja, ook wel. Het zit er echt wel een beetje tussenin qua smaak.
Ja.
Dus het heeft ook wel iets vleziger. Het is iets groter qua vruchtvlees of qua vlees van de oester. Heeft ook wel een beetje dat zoutige, dat geïodeerde wat erin zit. Maar nog steeds best wel... Ja, het gaat echt wel meer richting vlees dan richting vis. Dat is wel het geinige als je het zo proeft.
Ja, het is allemaal heel vol.
Ik moet het even wegspoelen hoor.
Ja, ik moest ook even...
Ja, wat er bij mij is, het is niet zozeer de smaak, maar het is meer de structuur.
Ja, ik ben mondgevoel.
Ook echt geen fan van mosselen. Dat is echt iets van vroeger. En doen we de laatste of niet?
Ja, nu gaan we naar de Zeeuwse platte.
Oké. Ja, die vind ik heel lekker. Wat hier heel fijn aan is dat die wat minder geprononceerd is qua smaak. Hij is iets...
Dat vind ik juist niet. Ik vind hem juist veel... Hij is minder vol.
Ja, dat bedoel ik misschien.
Hij is minder romig.
Ja.
Maar hij heeft meer een beetje metalige smaak.
Ja, zeker. Zeker.
En hij is wat sterker van smaak. Ik vind hem wat uitgesprokener.
Jawel, maar hij is misschien wat minder vol, vleesig, heftig. Dit is ietsje... Dit is meer wat lekker is als een aperitief, zou ik zeggen.
Ik ben zelf, ik heb natuurlijk een aantal geproefd de afgelopen tijd. Ik was al een grote fan van Zeeuwse platten en dat is eigenlijk nog groter geworden. Maar dat zit hem vooral in het feit dat ze inderdaad wat kleiner zijn en wat geconcentreerder.
Ja.
En minder zo'n haproomigheid.
Maar een totaal andere smaak. Hè?
Totaal andere smaak.
Het zit wel in hetzelfde soort spectrum. Ja, is dat nou umami?
Ja, er zit natuurlijk heel veel umami in. Maar het heeft ook dat ziltige, het heeft dat vette. Het is natuurlijk, en het mondgevoel is natuurlijk allemaal hetzelfde. Van dat hele, ja, dat hele zachte, glibberige.
Ja, maar het mondgevoel is echt wezenlijk verschillend tussen deze vier die we nu geproefd hebben. Absoluut. Hoor, vind ik. Want moet ik zeggen welke nou ik lekkerste vond?
Ja, mag je.
De eerste en de laatste. Dus de Ierse. Oh, ja. En de Ierse vond ik interessant qua smaak, qua volligheid. En kan ik me heel ook goed voorstellen dat je dat. We hebben het al vaker over gehad dat je dat als een soort van met een tartaar kan eten. Ja, dat kan echt heel goed. Ja. En deze met een lekkere frisse champagne als aperitief. Dat,
Ja, geef mij nog maar wat.
Je wil niet proosten.
Ik wil bijgeschonken worden.
Ja. En al grappig gezegd, die champagne volledig anders. Hè?
Ja.
Veel bloemiger, veel zoeter. Wat een verschil zeg.
Enorm, hè?
Ja.
Enorm, ja.
Ja, hier zie je ook wat dat geïodeerde, dat metalige komt meer naar boven. Dit is misschien wel de lekkerste combinatie, vind ik.
Ik vind dit een top combinatie.
Met de champagne die we hebben.
Ja.
Hey, dit zijn vier hetzelfde product, namelijk vier oesters, maar compleet andere smaken. Het zien er ook anders uit. Hoe zit dat? Hoe komt dat, weet je dat?
Ja, dat weet ik. Ik heb daar uitgebreid over gesproken met Jean de Hoge.
Ja.
En die is eigenaar van de oesterij en World of Oysters. En dat is in de oesterwereld ook wel een interessant bedrijf.
En hoezo dan? Want wat vond je daar leuk aan het bedrijf dan?
Of? Nou, het grappige is dus, zijn familie zit al meer dan 100 jaar in de schaal- en schelpdieren.
Zo lang
Ja, en sinds 1906 kweken ze mosselen.
Ja.
En in de jaren 60 zijn ze eigenlijk een beetje als hobby oesters erbij gaan doen. En hij zelf, hij is dus derde generatie geloof ik, is heel enthousiast geraakt over de oesters en wil meer mensen laten kennismaken met die oesters. En daarom zijn ze begonnen met, naast dat ze kweekten, zijn ze begonnen met verpakken. En sinds 2012 hebben ze ook echt een proeflokaal waar je al deze oesters kan proeven. En is hij ook begonnen met een samenwerking met Ierse en Franse oesters om die breedte te laten proeven ook. En hij heeft me echt alles verteld over oesters.
En die Ierse en die Franse oesters, die liggen dan in Nederland?
Hij importeert die. Eigenlijk wisselen ze uit. Dus wat er natuurlijk meespeelt, is dat oesteroogsten, daar gaan we het straks nog even over hebben, die kunnen van jaar tot jaar enorm verschillen.
Okay, nou.
En het helpt dus om relaties internationaal te hebben, dat als jouw oogst tegenvalt, dat je het elders vandaan kan halen. Ja. En toen bleek ineens dat er ook wel vraag was naar die smaakverschillen.
Maar deze komen dus van zijn bedrijf, van het bedrijf van Jean de Hoge, de oesterij. En ja, als we even teruggaan naar die smaakverschillen, hoe zit dat dan? Wat vertelde hij daarover?
Nou, wat je interessant is om je te realiseren is natuurlijk dat oesters een wildproduct zijn. Je koopt dat oesterzaad en dat gooi je dan op banken in de zee.
Serieus?
Ja, en dan laat je het gewoon 3 tot 7 jaar liggen.
Zo dus, lang?
Ja, zo lang. Ja, ja. Zeker die platten, die groeien wat minder snel. Ik denk dat die plotter die je hier hebt, die is 5 jaar oud. En die kreuzes zijn 3 jaar oud. Dus, en daar liggen die oesters algen uit het zeewater te filteren. Want het zijn filterdieren. Hè?
Ja, ja.
Dus die liggen daar gewoon te liggen. En de smaak van die oesters wordt dus heel erg bepaald door de temperatuur en door het water dat ze filteren. En dat maakt dus uit of je in Frans water ligt of in Iers water. Gewoon omdat in het een is het wat zoeter en wat zilter en temperatuursverschillen.
Maakt dat zelf uit?
Ja, dat maakt dus, nou ja, je proeft het. Nou, nee, daar komt dat dus door. Want genetisch zijn ze allemaal hetzelfde. Behalve die platte, hè, dat is wel echt een andere ras.
Maar die andere drie zijn vrij, zien er ook echt best wel hetzelfde uit.
Ja. En wat ook interessant is dat die kwekers, die beïnvloeden dat dus door die dingen te verslepen. Dus die vissen ze op en dan gooien ze ergens anders neer.
Ja, dus het wordt dus uitgestort ergens en daar groeien ze.
Ja.
Maar wordt dat dan zo vaak heen en weer gevaren of geslepen? Hoe moet ik het zien?
Ja, dat gebeurt een paar keer in het hele proces. En dat doen ze dus om te zorgen dat in de verschillende fases heeft zo'n oester behoefte aan verschillende omgevingen. Ofwel warmer, ofwel kouder, ofwel zoeter, ofwel brakker water.
Serieus, hè?
Ja, serieus.
Wat grappig,
en wat je bovendien moet doen, is je moet ze regelmatig keren om een gelijkmatige groei te krijgen. Want wat je ook ziet bij deze, Dit zijn echt prachtige kommetjes.
Ja, die Jeroen, dat is de Franse kreuze was dat.
Dit was de Franse kreuze, ja. Maar dat geldt ook voor die Zeeuwse.
Heel diep is die.
Ja, dat zijn echt hele prachtige kommetjes. Ook heel goed om in te serveren. En ik kan je vertellen, als je zelf gaat rapen, ja, dan gaan ze echt alle kanten op. Want ze groeien naar het licht toe, hè?
Is dat zo?
Ja, ze groeien naar het licht toe. Dus als je ze niet keert, dan wordt het een soort lange slierte die vaak in bochten richting het licht groeien.
En probeer ze dan nog maar eens open te maken.
Nee, exact. Ja. Dus dat is wat die kwekers doen, zeg maar.
Hey, en maar dat die kwekers, die hebben die nog een andere rol dan het verslepen of het zaaien van de oester en het heen en weer varen?
Ja, eigenlijk is het dus wat ze doen is dus die smaak die sturen ze door ze te verslepen. De juiste vorm die geven ze door ze te keren. En wat ook belangrijk is dat je de juiste maat opvist. Want wij hebben hier allemaal, zeg maar, 3-4'tjes.
Best wel dezelfde maat.
Een prettige maat. En, en als je zelf gaat rapen, ja, dan heb je echt van die hele kleintjes en hele grote.
Die hele grote, die mag iemand anders opeten dan.
En wat ze bovendien doen, is zeg maar de laatste 2-3 weken voordat ze worden verpakt, worden ze in oesterputten of in oestervijvers gelegd. Ja. En daar worden ze nog even heel regelmatig ververst en gespoeld, zodat ze mooi schoon zijn.
En dat is gewoon met getijden of hoe doen ze dat dan?
Ja, dat doen ze met getijden of met pompen. Dan hebben ze gewoon grote, dat kan je in Ierseke, de oesterboulevard, kan je dat zien. Heb je van die betonnen bakken. Ja. En die zitten vol met oesters. En daar pompen ze dus elke dag schoon zeewater in en uit.
Ik heb het wel eens in Ile de Léron gezien, ja. In een eiland in Noord-Frankrijk, bij Bretagne.
Ja.
Daar is enorm getijde. En daar, als het dus nou het laag water is, dan rijden dus de tractoren rijden van de dijk gewoon het wat op. Gaan die grote, ja, soort van kratten zijn het halen.
En tafels, noemen ze dat. Ja.
Ook lekker hoor daar. Hey, maar dat klinkt wel een beetje. Dus ik had altijd het idee dat een kweker gewoon erop let.
Ja.
En een beetje zoals een visser. Oké, als ik het nodig heb, haal ik het uit het water. Maar dat klinkt veel meer als een kweker net zoals wijnbouw.
Dat klopt.
Dus je hebt je grond en je hebt je druiven. En daar heb je wel invloed op in keuzes die je maakt. Maar je bent ook redelijk afhankelijk van de natuur, om het zo maar te zeggen.
Ja, je bent heel afhankelijk van de natuur. Je hebt ook zelf soort zorgen bij oesters als bij wijnkwekers. Dus is het seizoen wel goed? Zijn er geen plagen? En inderdaad, de omgeving waar ze groeien, dat noemen ze ook de merroir.
Serieus? Ja, niet de terroir, maar de
merroir. Ja.
Wat gaaf zeg.
Ja, dus dat is... En ik dacht van dat is allemaal lore en klets en marketingpraat van die kwekers. Maar nu je ze zo naast elkaar proeft.
Ja, is een enorm verschil.
Enorm verschil, ja. Ja.
Dus ik kan me ook goed voorstellen dat je dat dus ook, dat je dus de soorten ergens vandaan haalt. En dat dus daar waar je ze in het water doet, dus het dus echt een verschil maakt. Wat je net uitlegde. Hey, hoeveel zijn er dan in Nederland van die oesterkwekers?
Ja, ongeveer 30. Dus dat zijn niet zo heel veel.
Dat vind ik best weinig.
En dat zijn een paar grote merken, maar ook bedrijven die het erbij doen. Een soort van bijna hobbyachtig.
Ja?
En die zitten allemaal in Zeeland. Op de Wadden heb je ook oesters, maar dat zijn wilde oesters. En die worden geraapt.
Hey, en het rapen zelf, dat kan je dat makkelijk zelf doen? Je hebt het net al een paar keer over gehad dat je dat gewoon kan doen. Mag dat gewoon?
Dat mag gewoon. Dat is makkelijker dan paddenstoelen rapen. En in het supplement gaan we vertellen hoe je dat precies doet en waar.
Leuk. Leuk om te doen. Ja, Jeroen, deze champagne die we hier nu bij drinken, die hebben we al eerder geproefd. Mm-hmm. We waren namelijk op uitnodiging van Okhuizen bij hun proeverij, proeven tussen de stellingen.
Ja.
En het leek ons ook een mooi moment om de eigenaar, Xavier Kat, eventjes te tackelen en vragen te stellen over welke wijnen nou goed bij oesters gaan. En daar heeft hij ruim de tijd voor genomen om te antwoorden. En we hebben ook allemaal wijnen geproefd.
Ja, dat hebben we geweten.
Laten we even luisteren. We zijn in Haarlem bij Okhuizen. We zijn uitgenodigd om langs te komen bij proeven tussen de stellingen. Je denkt natuurlijk hele chique kelders, maar het is een industrieterrein in Haarlem waar alle wijn van Okhuizen opgeslagen staat. De temperatuur is wat koeler. Het is hartstikke druk. We staan hier op tafel enorm veel wijnen. En het leuke hiervan is dat je dus zowel de wijnen kan proeven van Okhuizen, maar je kan ook kennis maken met verschillende soorten wijnmakers die hier speciaal aan toe komen.
Ik sta hier met Xavier Kat. Xavier, welkom.
Dankjewel, Jeroen. Wat ontzettend leuk dat ik hierbij mag zijn dit keer. Ja.
We staan hier bij proeven tussen de stellingen. Misschien is het goed om even uit te leggen wat dat is. Dat doen jullie 2 keer per jaar, hè?
Ja, en dat doen we nu zo 25 jaar. Met Okhuizen zijn we op een gegeven moment de mensen een blad toe gaan sturen. Mijn vader is daar 35 jaar geleden mee begonnen. En dat was een manier om te kunnen communiceren over de wijnen en om al zijn mooie verhalen aan de consument te vertellen, met ze te delen. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, die verhalen, dat is één deel van de wijn, maar je moet het ook kunnen proeven en kunnen ervaren. Dus we gaan ieder jaar een hele grote proeverij organiseren, waar we de producenten ook voor over laten komen, waar 200 wijnen openstaan, één groot proeffeest. En dan heb je de hele ervaring. En dat is zo'n succes gebleken, dat één keer per jaar was niet genoeg. Dus nu doen we twee keer per jaar, een voorjaarseditie en een najaarseditie.
Ja, en het is wel heel leuk, want het is wat mij betreft in ieder geval een ideale manier om het hele assortiment een keer te proeven, want er staan 200 flessen open. En je hebt ook echt hele mooie wijnen openstaan, hè?
Ja, ook dat is de bedoeling. We proberen echt de mensen een beetje een kijkje in de breedte te geven. En dan kom je erachter dat de basiswijnen, laten we zeggen de wijnen onder de 10 euro, die kopen de mensen zelf ook natuurlijk makkelijk om thuis te proberen. En als die tegenvalt, dan doet dat niet pijn. Maar ja, de mooiere wijnen, je gaat niet zomaar even een doosje van wijnen van 25 euro. En er staan wijnen hier op de proeverij tot 50 euro en hoger. Ja, en dat is natuurlijk wel fantastisch als je daar die bijzondere flessen wil kopen, dat je hem eerst even geproefd kan hebben.
Maar goed, we zijn hier ook naast het proeven van de wijnen, zijn we hier ook met een andere vraag. Namelijk, welke wijnen gaan er goed bij oesters? En waar moet je dan op letten, Xavier, als je wijnen bij oesters gaat uitkiezen?
Ten eerste is het natuurlijk erg belangrijk over wat voor oesters je het hebt. Heb je het over platte oesters of heb je het over keuzes? Die smaken anders, maar ook wat doe je bij de oesters? Citroen wordt er vaak bij gedaan, maar heeft natuurlijk wel heel veel invloed op de pairing. Maar doe je het met een sabayon of ga je ze grillen? Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Dat speelt een enorme rol. Als we het hebben over de oesters aan het begin van een diner, ik zie het voor me, je komt bij mij thuis, dan kan ik vertellen, dan staat de champagne staat koud.
Champagne bij oesters?
Ja, ik vind champagne, dat is het meest fijne begin van een avond met elkaar. Dan is het de toon meteen gezet, meteen feestelijk. Iedereen heeft er direct zin in. En dan is het ook wel heel lekker om dan te genieten van een paar mooie oesters. En dat is een klassieker voor mij. Oesters en champagne.
Nou, we lopen achter Xavier aan en die gaat naar een van de verschillende wijnboeren en die gaat dan volgens mij een champagne. Ja, we gaan de champagne gaan we proberen. Waar zijn we, Xavier?
Dit is Champagne de Vaux uit de Côte de Bar. En Côte de Bar is het zuidelijk gedeelte van de champagne. En dat is wat meer het thuis van de Pinot Noir, een van de vaste druiven in champagne.
So from our classic brut, Grand Reserve, so made of Pinot Noir and Chardonnay, which are the only varietals which we use.
Maar ik kies dan wel heel specifiek voor de Grand Reserve, omdat dat hun cuvée is die het meest fris is en het meeste elegantie heeft. Waarom is champagne zo bijzonder? In het algemeen, in ieder geval de kwalitatieve champagnes, er is altijd een mooie frisse zuurgraad die eigenlijk een soort van ruggengraat voor de wijn vormt. En het is eigenlijk vrij ingetogen en heel veel subtiliteit. En ik denk dat bij die oester, wat ik net al zei, dit gaat niet domineren. Maar een champagne kan heel smaakopwekkend zijn. En kan een bepaalde bloemigheid heeft deze ook. En een bepaalde ziltigheid. En dat zijn allemaal kwaliteiten die eigenlijk die oester gaan stimuleren. Die de smaak in de oester extra gaat prononceren, gaat opwekken. Ja, nee, hier kan je gewoon de oester heel puur kan je hem bij eten. Zonder iets.
Ja, dan komt de zoetigheid goed naar voren. Komt de ziltigheid naar voren. Ja.
Ja, leuk hoor, want ik had dat dus, dat klinkt misschien heel stom, maar ik had er nog nooit van gehoord om champagne bij oesters te eten. Maar ik zie dit helemaal voor me en ik heb deze net toen we hier rondliepen ook geproefd en ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Waar denk je, wat voor een andere wijn wil je nu gaan proeven, Xavier?
Het lijkt mij heel leuk om even naar het huis Masse de Masgazac te gaan. Die hebben een kleine wijngaard in Picpoul de Pinet. Dat is een herkomstgebied. Die echt aan de Middellandse Zee ligt, direct aan de Middellandse Zee. De wijnstokken, je stapt bijna van de wijngaard de zee in. Het is een zanderige bodem en dat zijn wijnen die een bepaalde lichtvoetigheid hebben, maar ook smaakintensiteit, maar wat je bijna niet verwacht, zo zuidelijk in Frankrijk.
We lopen nu naar een nieuw steentje. De wijnmaker die stond net een broodje in zijn mond.
En de pikpoen wordt er tussenuit gehaald. En die gaan we ook even proeven om te kijken hoe die het doet bij oesters.
Waarom denk je dat deze zo goed gaat bij oesters?
Ja, het heeft toch weer met het wat meer ingetogen en slankere karakter te maken. En een hele natuurlijke frisheid. En pikpoel heeft altijd dat ziltige. En ja, dat is gewoon een soort van natuurlijke match met sowieso met zeevruchten, maar ook met oesters. Dus in het Bassin de Thau, veel mensen zullen het kennen, daar hebben ze ook prachtige oesterbanken. En daar iedereen zit daar aan de Picpoul de Pinet met oesters uit Bassin de Thau. Ja.
Hoe verschilt dit nou van champagne, als je ze zo direct naar elkaar proeft?
Sowieso heb je natuurlijk niet de belletjes. Dat doet wat met het mondgevoel ten eerste. En hier heb je in de geur en in de smaak volgt dat heel mooi. Heb je een beetje dat gejodeerde. Die zoutige smaak die anders is dan de mineraliteit die we in de champagne hadden. En dat geeft toch een wat geprononceerder karakter. Ja, die wellicht. Er zit een klein bittertje in. Ik denk juist door dat bittertje en dat hele ziltige, dat gaat die bepaalde karakteristieken in de oester echt prononceren, echt liften.
Lekker hoor.
Dat was de tweede. Nu de laatste wijn gaan we proeven.
Ja, het lijkt mij wel heel leuk om even Spanje in te gaan dan. En dan kies ik graag voor het kustgebied in Galicië. Een heel koel klimaat in Spanje. Natuurlijk ook weer gelegen dicht aan de zee. Een hele makkelijke keuze zou Albariño zijn. Uit Rías Baixas bijvoorbeeld. Maar ik vind het leuker om een onbekendere druif met jullie te proeven. De Godello-druif in het subgebiedje Valdeorras. Ligt ietsje meer landinwaarts. Maar is een te gek gebied wat het verdient gewoon om ontdekt te worden.
Laten we gaan proeven.
Xavier heeft nu een nieuw glas voor ons ingeschonken. Een Godebal. Die komt overigens van de tafel onder de 15 euro. Dus dat is ook goed nieuws. Wat proeven we hier, Xavier?
Ja, we blijven hier wel in het karakter van frisse, slankere wijnen. Omdat de oester daar gewoon goed mee doet. We kunnen straks nog misschien over wat meer contrast ook praten. Maar deze wijn, net hadden we de echte pure ziltigheid. En hier komen we ietsje meer in, ook in steenvruchten. Dus het gaat een beetje naar wit fruit. Maar het zijn hele subtiele, niet te aromatische tonen. En dan in combinatie toch weer met een hele zuivere zuurgraad. Het is aromatisch wat anders, maar het is niet heel uitbundig. Ik denk bij oesters moet je niet een Gewürztraminer en Riesling botst over het algemeen ook. Je zou kunnen denken Riesling is fris en een mooie zure, maar aromatisch botst dat. Daar zit niet een brug met die oester. Als je er wat citroen bij wil doen of bijvoorbeeld een vinaigrette, dan kan de wijn dat ook prima aan.
Xavier, ontzettend bedankt. Wat leuk om... Nou, ik had hier echt in mijn leven nooit verwacht dat ik rode wijn en oesters bij elkaar zou hebben. En champagne. Nou, ga ik meteen uitproberen. Leuk om hier te gast te mogen zijn en ook even uitleg van jou te krijgen over hoe je oesters beter kan... Ja, hoe je meer van oesters kan genieten met de wijn erbij.
Heel graag gedaan. Ontzettend leuk dat jullie hier waren. En blijf nog even, want er is nog veel te proeven.
Ja, Jeroen die wilde nog wat dingetjes uitproberen. Zijn kelder moet aangevuld worden.
Ja, ik was al bijna weg, Jonas. Dus,
Nou, ga je gang, jongen. Ga proeven.
Ja, dat heeft nog wel een staartje gehad bij mij, Jonas. Want morgen komt hier de vrachtauto van Ockhuis voor. Die komt 12 dozen wijn leveren.
Heb je zoveel besteld,
dus ja, en ik had ook nog in opslag liggen. Maar nou, je hoorde het. Xavier weet er echt ontzettend veel vanaf. En hij heeft ons ook nog, dat hoorde je nu niet, maar hij heeft ook nog wat interessante dingen verteld over de theorie van de pairing. En hij had een suggesties voor oesters met rode wijn. En dat gaan we even in het supplement doen. En dan gaan we ook dat oesterboek weggeven.
Nou, hartstikke goed. Jij hebt contact gehad met de oesterij. Ja. En ik zag net beneden in jouw koelkast de verschillende dozen oesters. Daar heb je echt best wel mooie oesters gekregen. Maar goed, als je niet helemaal naar Zeeland kan rijden, hoe kom je dan aan goede oesters? Waar moet je op letten?
Nou, kijk, het makkelijkste antwoord is dat de oesterij ook een webshop heeft. Dus daar kan je gewoon bestellen.
Ja, en ze leveren gewoon door heel Nederland?
Leveren gewoon door heel Nederland. Dat is wel goed, ja. Dus dat is ideaal. Zeker met de feestdagen. Maar je gaat vooral ook naar je eigen visboer als die betrouwbaar is. Bijvoorbeeld naar de horeca groothandel.
Ja.
Het is wel belangrijk dat je een visboer hebt die ook verstand heeft van oesters. Want zeker als je iets gerichter wil gaan kopen, zoals wij dat nu hebben gedaan, dan wil je toch liever een stapje verder gaan dan zijn standaard oesters. Maar dan kan je het gesprek met hem aangaan over wat voor soort oesters je zoekt en welke smaak. Je hebt nu een beetje een beeld van wat er is. En daar kan je ze dan gewoon goed kopen.
Ja, ik herken het wel hoor, want mijn vader is enorm fan van oesters. Dus als ik hem ga bezoeken, dan neem ik vaak wat mee. Maar dan loop ik de vishandel in en dan zie ik dozen staan en dan wijs ik maar wat aan. Maar ja, dan weet ik nu waar ik op moet focussen. Als je dat zelf gaat doen, hè, waar let je het op? Welke zou jij nu? Je hebt nu best wel geproefd en veel research gedaan. Wat voor advies zou je eigenlijk geven of wat doe je zelf?
Nou, kijk, je maakt dus een keuze of je een mildere, romigere wil, de kreuze, of dat je de platte wil hebben die krachtiger is en meer smaak heeft.
Ja, en misschien nog heel even kort de twee verschillende smaken uitleggen.
Ja, die kreuzes die zijn wat mij betreft voller, romiger en wat zoeter.
Ja, en een beetje vleesiger misschien.
Ja, vleesiger, precies, voller in die zin. Ja. En de platte die zijn wat krachtiger van smaak, die zijn wat wat pittiger en iets minder vol. Dus zijn wat magerder, zeg maar.
Ja, maar ik vind het ook dus daarom ook wel qua smaak wel interessant. Maar ik vind ze wel milder in smaak. Daar hebben we dan een beetje een verschil van mening over. Maar
ik snap wat je... Nou,
zou dat dus die eerder aanraden voor mensen die moeite met oesters hebben. Zou ik wel met die kreuzes beginnen, als ik heel eerlijk ben.
Ja, het grappige is dat de experts zeggen het juist andersom.
Oh, serieus?
Ja, omdat die platten die hebben minder... die platten die hebben een uitgesprokener oestersmaak. En zijn wat minder romig. Dus die kreuzen zijn wat romiger. Maar
wat zoeter misschien ook.
Ja, en wat zoeter. Ja. Maar ik vind juist ook het feit dat ze wat kleiner zijn, vind ik eigenlijk wel prettig. Want zo'n hele hap, ik vind dat toch... Ik vind dat qua mondgevoel toch wat niet altijd lekker.
Ja, ik heb toen ik in Frankrijk was, daar heb ik best wel wat oesters gegeten. En dan kreeg ik ook een hele goede tip. Als je kinderen oesters wil laten eten, dan moet je de spier die dus aan de schelp vastzit, daar blijft altijd een beetje van over. Die moet je er afsnijden. En dat is dan een beetje vleesiger, zoeter en niet zo vissig. En dat is een hele goede soort instap voor kinderen om oesters te proeven.
Dat is dat voetje, zeg maar. Je ziet ze hier ook zitten. En dat is trouwens wat je bij Coquille Saint-Jacques, is dat het enige wat je eet, hè?
Precies, ja. De rest doe je niet, inderdaad.
Nee, precies, ja. Maar de strekking is dus overleg even met je visboer. Wat ook even goed is om bij stil te staan, is de maat van de kreuzes. Ter vergroting van de verwarring is het zo dat de maatvoering bij kreuzes zo is dat de maat 1 tot en met 6 bij kreuzes is 1 de grootste. Bij platten, dat nummert in nullen, van 1-0 tot 6-nullen, daar is 1-0 de kleinste.
Okay.
Het voordeel is eigenlijk bij allebei wat de ideale maat is om koud te eten is 3 of 4.
Nou ja, dus in beide kom je ongeveer op hetzelfde
in het
uit.
In het midden, ja. Wat je wel het best kan doen is grote voor warme bereidingen.
Oké. Okay. Hey, als je die dan hebt uitgekozen, hoe lang zijn ze dan houdbaar?
Nou, het voordeel is dat staat erop.
Serieus?
Ja, op het pakje. Maar waar je rekening mee kan houden is dat ze over het algemeen 14 dagen vanaf inpakken houdbaar zijn.
Ja.
Best wel lang dus. Je moet ze dan wel koud bewaren onder in je koelkast. En als je dus oesters ziet liggen die een houdbaarheid hebben die maar een paar dagen is, dan weet je dus dat ze al een week of anderhalve week bij de visboer in de koeling staan.
Nou, liggen vast vaak vooraan, denk ik.
Ja.
Wat ik ook wel een keer heb meegemaakt, is als je dus niet plat neerlegt, maar op de zijkant, dan kan het vocht ook uit de oesters lopen. En dan durf ik ze niet op tijd, hoor.
Nee, maar wat je, die oesterdozen, die zitten ook allemaal met nagels of met van die plastic banden dicht.
Ja.
Om die oesters ook dicht te houden.
Ja, maar je moet ze dus plat neerleggen. Dus niet rechtop staan.
Onder druk eigenlijk. Als ze uit de doos zijn, moet je ze onder druk zetten. Ja, want dan blijven ze dicht.
Ah, oké. Dus verstandig om op tijd deze oesters, als je ze voor kerst wil gaan gebruiken of voor oud en nieuw, om tijd te bestellen.
Ja.
Je kan ze dus lang bewaren, hoor ik al. Wat doe je als je over hebt dan? Wat voor tips heb je daarvoor?
Nou ja, kijk, ik denk dat wij in het kerstmenu iets met oesters gaan doen.
Nou, dat doen we zeker.
Ja, en dan heb je er een paar over. Maar als je die dus met lange houdbaarheid koopt, dan kan je die met oud en nieuw gewoon bij de champagne eten.
Ja. En dat is de beste goede combinatie.
Dat is een hele goede combinatie, ja. Ja, het is wel belangrijk dus even, want wat jij net zei is dat ze open gingen staan. Het is wel belangrijk dat je geen oesters koopt die openstaan. Of die open blijven staan. Ik had er net ook een in mijn koelkast, die stond open. Ja. Als je die dan even aanraakt, dan trekt die weer dicht. En dan weet je dus dat hij nog leeft, dan kan je hem eten. Maar als ze open zijn in de winkel, dan zou ik dat een beetje dodgy vinden. Dan zijn ze ook uit het mandje, waarom is dat dan?
Precies. Ja.
En wat je in ieder geval niet moet doen, is in water bewaren.
Nee, waarom niet dan?
Nee, omdat ze het zijn natuurlijk zoutwaterdieren.
Ah, ja.
Dus als je ze in water...
Smaak eruit.
Ja, gaat smaak, of ze kunnen er zelfs dood van gaan.
Ah, serieus?
Dus ze bewaren ze gewoon in dat mandje en dat blijft, dan blijven ze in de koelkast, wat ik zeg, 2 weken goed.
Ja, ja en wel met openmaken even altijd ruiken. Of er niet dat ze een vieze geur hebben.
Exact. Ja. Ja.
Over openen gesproken... dat is nog best even een ding om door te hebben. Zeker als je een grote groepen hebt. Daar heb jij vast ook research naar gedaan, Jeroen. Hoe doe je dat?
Ja, nou, ik heb dat natuurlijk best wel veel geoefend ook. En waar ik eigenlijk zelf bij proefondervindelijk achterkwam, is eigenlijk het is een beetje als het open. Het is natuurlijk gewoon een deur. Hè? Het is gewoon een kommetje met een deurtje erop.
Ja, en het is een spier. Hè?
Het is een spier.
Ja.
En wat je het makkelijkst kan doen, is gewoon die scharnier uit zijn verband tillen. Ja. Dus je steekt hem in bij het scharnier.
Ja.
Je gebruikt daar een oestermes voor. Kan overigens ook met een schroevendraaier. En dan wip je, zeg maar, dat scharnier open. En dan zijn die twee van elkaar gescheiden. En dan ga je er plat met je mes langs,
ja,
zodat je hem lossnijdt.
Ja, en plat is dus het is belangrijk om te zoeken wat de boven- en onderkant is. En de onderkant is wat dieper, zodat daar, ja, dat die mooi netjes blijft. En plat snijden is dus de ding aan de bovenkant en proberen om die spier door te snijden. Dat je makkelijk
en zo dicht mogelijk tegen de schaam aan, zodat je die spier ook opeet, want die is ook lekker.
Ja, en oppassen dus als er schilfertjes van afkomen, als je wat te grof snijdt. Echt even uit te halen. Het is niet lekker om op te eten.
Precies. En wat belangrijk is dat je dat water wat erop zit, dat je dat afgiet. Ja. Kan je wel weer andere dingen mee doen. Maar
heb ik er nog een leuke idee voor? Gaan we het later over hebben.
Ja?
Ja.
Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja.
Maar ik vond dat oesterwater, als je dat erbij hebt, dan vind ik het echt te heftig worden. Want wordt het echt een hap zeewater met een beetje snot. Terwijl als je het gewoon afgiet, dan vind ik hem lekkerder.
Nou, dat is echt voor mij voor het eerst. Want ik heb het dus, ik giet het altijd een beetje af, maar ik laat er meestal in zitten. Maar dat is wel de tip voor mij nu. Om er veel. Dan vind ik het echt veel lekkerder. Want het is niet een heel soort van zoutig. En je proeft de oester veel beter. En het is ook een veel fijnere ervaring. Dus dat ga ik echt vanaf nu altijd doen.
Zegt overigens ook een van de chefs in dat boek. Die zegt ook altijd oesters droog serveren. Niet met dat nat erbij. Gewoon goed droog maken.
Ja. Ja. En ook wel als je serveert. Zou ik wel zelf altijd. Wat ik zelf altijd doe is losmaken.
Ja.
He, dus ze zitten aan beide kanten aan de schelp vast. Dus aan beide spieren. Dus de spieren. De eerste heb je opengesneden als je de top eraf haalt. En dan even de onderkant afsnijden. En een vorkje erbij doen. Dat is veel fijner opeten. Dat je gewoon.
Ja.
In één keer in je mond kan laten.
Ja, en dan kan je ook de mooie kant even boven leggen.
Ja,
ja, dat is een goed idee.
Over oesters openmaken.
Ja.
Een vriend van mij is een muzikant, dat is een jazzmuzikant. En die hielp een andere vriend van mij een keer met een cateringklus om oesters open te maken.
Aha.
Dus die was gewoon echt uren bezig geweest om die dingen open te maken. Maar op een gegeven moment had hij dus verkeerd en dan sneed hij vol in zijn hand.
Auw.
En die zag echt zijn hele carrière, zijn hele professionele carrière aan zijn voorbij flitsen.
Och, Jezus.
Ja, want hij is jazzmuzikant, saxofoon. En als hij zijn vingers niet meer goed kan gebruiken. Dus ook voor mensen die dat eng vinden, handig om ze in een theedoek te zetten.
Ja.
Zodat ze goed stevig zitten. En je hebt zelfs van die soort van metalen handschoentjes die je kan gebruiken voor als je het eng vindt als ze je handen schieten.
Ja,
en
oesterhandschoenen.
Dat zou ik zeker wel doen. En een scherp oestermes is ook wel erg fijn.
Scherp, stevig oestermes.
Ja.
Die krijg je vaak erbij trouwens, bij je oesters.
Ja, je kan ook hele mooie scherpe oestermessen kopen.
Natuurlijk kan je hele mooie Japanse, gok ik.
Ja, nee, die heb ik ooit voor mijn verjaardag van Lagio gekregen. En daar ben ik echt nog steeds heel blij, want die is nog steeds super scherp.
Fijn.
Dat werkt heel fijn.
Ja.
Nou goed, dus let op met openmaken dat je niet in je hand snijdt. Maar hoe lang van tevoren kan je ze openmaken? Wat is een beetje safe?
Ja, daar heb ik wat research naar gedaan. Daar zijn weinig bronnen over. Ik weet mensen die ze gewoon een dag van tevoren openmaken en in de koelkast bewaren.
Serieus?
Ja, dat vind ik riskant.
Ik zou dat nooit doen.
Nee, ik zou dat ook niet doen. Ik zou het gewoon last minute doen.
Ja.
En zorgen dat je ze meteen doorgeeft. Dan blijven ze mooi en cool. Dus ik zou dat last minute doen. Overigens is dat bij warme bereidingen. Is het wat makkelijker, want dan gaar je ze natuurlijk. Dus als ze dan loop je minder risico als je ze wat bewaart.
Zeker. En het is natuurlijk ook gewoon handig om gecrust ijs te hebben waar je ze op zet. Dat als je ze wat langer van tevoren openmaakt voor als je gasten komen, dat ze nog steeds goed blijven. Want dat is vooral de essentie, toch?
Ja, precies. Ja. Precies.
Hey, en serveren, hoe doe je dat?
Nou ja, wat jij zegt op ijs is natuurlijk het mooist. Niet iedereen heeft crushed ijs liggen. En zelf ijs crushen met van ijsklontjes.
Het is gedoe.
Ja, het is gedoe.
Ja.
Tegenwoordig zitten in de meeste van die mandjes zit van dat zeewier.
Ja.
Daar kan je ze goed opleggen en dan liggen ze mooi stabiel. Wat je ook kan doen is grof zeezout, als je allebei niet hebt.
Oh, ja.
Want dat ziet er ook een beetje uit als ijs. En dat ziet er gewoon ziet er heel mooi uit. Dan moet je natuurlijk wel een stevige berg hebben. Maar goed, die kan je daarna weer recyclen.
Hey, en wat doe je erbij dan? Want we hebben ze nu plain gegeten.
Ja.
Dus gewoon zonder iets. Maar ik ken het ook anders. Wat is een beetje gebruikelijk?
Ja, klassiek in Europa en Frankrijk is een druppje citroen en of een mignonet. Dat is een fijn gesneden shallot met rode wijnazijn.
Ja, dat vind ik lekker.
Maar als je exotischer gaat, kan je natuurlijk alles wat zuur en of pittig is. Dus een tabasco, een hot sauce, een leche de tigre. Ik heb zelf recepten voorbij zien komen met kimchi sap.
Oeh.
Ja, goed idee.
Dat is goed idee, ja.
Ja, dus je kan het zo gek maken als je zelf wil.
En we hebben ooit, toen we de Nikkei aflevering opnamen, hebben we ook gegeten. En hebben ze met pisco gedronken. Dat vond ik ook wel een top.
Ja, was ook erg lekker. Ja, ja,
met een pepertje erbij.
Ja, je hebt ook recepten waarmee je er shots mee maakt. Dus dan vul je een wodka glas en doe je er een oestertje in met drank.
Om het gezellig te maken.
Zo is het.
Hey, dit is allemaal koude bereidingen. En ook met dus inderdaad een aantal extra dingetjes erbij, sausjes erbij. Jij zei net dat je ze bent opnieuw gaan waarderen na jouw ervaring met oesters. En dat is echt killing zijn als je ze verkeerd hebt gegeten. Ja. Door ze warm te maken. Vertel daar zo wat meer over.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een aantal. Wat ik was vergeten is dat ik eigenlijk altijd wel oesters van Namke heb gegeten.
Ja, ik ook. Lekker.
Ja, lekker.
Grote oesters.
Grote oesters, ja. En daarna, toen ik ze zelf heb geraakt, ben ik ze gaan frituren. En heb ik ze in taco's gedaan. Echt een tip. En recent heb ik als klassieker, speciaal voor deze podcast, heb ik de oester Rockefeller ontdekt. Okay.
Hey, even terug naar die oesters van Namke. Mm-hmm. Daar is natuurlijk ook een film over gemaakt. Maar dat zit dus op de Zeedijk in Amsterdam.
Ja.
Is een beroemd Chinees restaurant op de Zeedijk. En daar worden ze dus gemaakt. En ze worden gestoomd, die oesters.
Ja.
Er gaat een zwarte bonensaus overheen met wat bosui. En wat ik leuk vind, op het einde doen ze daar een beetje kokende olie overheen. Dat geeft ook gewoon dat hij warm wordt. En dan die geur van die bosui en die pasta. En het is ontzettend lekker te eten. Het is echt een topper. En het is ook daar ook echt een van de meest populaire gerechten.
Ja, en je bestelt er dan één of twee. Hè? Dus het is ook lekker als een soort appetizer.
Ja, het is ook echt serieus de moeite waard om thuis te maken. De ingrediënten zijn niet ingewikkeld te vinden. Nou, die oesters van Namke ken ik en vind ik erg lekker. Je had het net ook over een warme bereiding door hem te frituren.
Ja.
Dat is nou niet het eerste waar ik aan zou denken. Hoe zit dat dan bij jou?
Dat was bij mij ook niet het eerste waar ik aan dacht. maar ik had zelf geplukt in Zeeland en dan mag je 10 kilo plukken.
Zoveel?
Ja, dus dat zijn 2 emmers vol. En nadat ik al mijn buren 1, 2 of 3 dozijn oesters had gegeven, had ik gewoon nog een halve emmer over. Dus dacht ik, wat moet ik daarmee? Bovendien zaten er natuurlijk ook nog gekke maten bij. Want ik vertelde, die wilde oesters, die groeien alle kanten op. Dus toen ben ik gaan kijken wat je ermee kan doen. En toen kwam ik terecht bij een recept voor gefrituurde oesters.
Nou, vertel, hoe maak je het?
Eigenlijk is het heel simpel. Ik zou niet eens een recept willen noemen. Je opent ze. En dan haal je ze door de semolina. Dus door de beetje grof deeg.
Oh ja, dus een beetje, ja.
Ja, dan drop je ze 2 of 3 minuutjes in de frituur. En dan doe je ze in een warme mais tortilla met hot sauce.
Dat is het gewoon.
Dat is het.
En dat is lekker.
Heerlijk.
Oh, wat een goed
idee. Ja, want dan worden ze stevig. En dan worden ze zeg maar...
Dan wordt het vleesiger.
En dan heb je wel die umami en dat ziltige. En dan met hot sauce. Echt heel lekker.
Ja, en een beetje zo'n crunchy buitenkantje waar die hot sauce goed in kan zitten. En...
Exact. En omdat ze natuurlijk een beetje onregelmatig zijn, krijg je dat er inderdaad uitsteekseltjes en dingetjes aan zitten. Dus dat is erg lekker.
Hey, net zei je als laatste dat je de oesters Rockefeller hebt gemaakt. Nou, dat klinkt... ik heb er wel eens van gehoord qua naam, maar ik heb geen idee wat dat is.
Nou,
wat is het?
Ja, ik was natuurlijk net in New York en daar zag ik ze op de kaart staan. En dacht ik, dan moet ik eens even opzoeken hoe dat dan werkt. En eigenlijk is het een gegratineerde oester met boter, kruiden, broodkruim, shallot en citroen. Dus je maakt een mengsel van gesmolten boter met gebakken broodkruim en spinazie, kruiden... En shallot en citroen, die schep je er, die warme boter schep je in je oesters. Vervolgens schuif je ze onder de grill voor 2, 3, 4 minuten. Afhankelijk van hoe stevig je ze wil. Dan begint die boter te borrelen. Eigenlijk een beetje zoals dat vet van die oesters van Namke. En dan heb je zo'n smaakprofiel met vooral peterselie, citroen, rasp, knoflook en shallot.
Oh wauw, dat is wel lekker. Nee.
Ja. Heel erg lekker.
Ja. Je hebt het al uitgeprobeerd.
Heb ik gisteren uitgeprobeerd. Heel erg lekker om te maken. Je moet het overigens wel met wat grotere oesters doen. Want als je ze gaat bakken of gratineren, dan krimpen ze.
Nou ja.
Dus als je dat met die 3/4 doet, dan hou je echt maar een kwartje over.
En welke van de oesters die we hebben geproefd net, zou je daarvoor gebruiken dan?
Ik zou daar denk ik de grote kreuzes voor gebruiken.
Ja, ja.
Omdat die het volst zijn. En die hebben door die volligheid en die vettigheid kunnen ze ook wat meer krimp hebben. En ik denk dat als je het met platten doet, dat ze dan wel heel geconcentreerd worden. Bovendien kost die platten ongeveer 3 keer zoveel als die kreuzes.
Oh, dat ook weer.
Ja.
Ach, ja.
Dus het is wel ik zou dit met die met grote kreuzen, of ik zou dit eigenlijk doen met de oesters die je zelf geraapt hebt.
Ja, nou, ja. Goede tip zeg.
Bij Namke, dat zei je ook, dat zijn ook vaak monster oesters.
Ja, mega dingen zijn het.
Ja, precies.
Enorm schelpen, ja. Het is wel een slim gerecht, hè? Want het lijkt me echt een ideaal gerecht wat je in een restaurant kan maken. Want je maakt je oesters klaar, je hebt die saus klaar. Je gooit het in de schelp en dan doe je dat in de oven. Beetje als kreeft Thermidor, moet je ook een beetje aan denken.
Ja.
Hoe komen ze aan die naam? Waarom heet het dan de Rockefeller? Of,
Eigenlijk is dat tenminste wat ik online kon vinden, is dat vanwege de kleur. Het is,
de kleur?
De saus, je hebt ook, die saus is helemaal groen door de spinazie.
Okay.
En dat is de kleur van geld in Amerika.
Dat is waar. Ik heb niet bij stilgestaan. Dus,
daarom noemen ze het ook zo'n Rockefeller.
Ja, is dat echt zo?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja. En het ziet er echt top uit. Hè? Want als je natuurlijk zo'n grote schaal met oesters borrelend op tafel zet, dat is wel meteen een binnenkomertje.
Glaasje champagne erbij.
Huppakee.
Helemaal goed. Voor mensen die gaan plukken en of veel oesters over hebben, van de oesters Namke en van de Rockefeller zetten we de recepten op de site.
Ja.
Wil je nou veel meer weten over de oester en veel meer leuke recepten lezen? Koop dan het oesterboek. Er staan ook warme bereidingen in en nog heel erg veel andere leuke interessante tips over de oester. Echt een aanrader.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement gaan we oesters proeven met rode wijn. Ik weet nou niet of ik daar nou heel erg op ga verheugen, maar ik ben erg benieuwd. Oesters als aphrodisiacum en oesters zelf plukken. Hoe doe je dat? Waar let je op? Zodat je misschien heerlijk een warme bereiding kan maken.
Ja, en als jij ook lid wil worden van de brigade, ga dan even naar petjeaf.com/watschaftpodcast en meld je aan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen.
Met speciale dank aan Jean de Hoog van de Oesterij, die ons fantastisch heeft geholpen.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel & Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.